Ja, beste luisteraars, welkom bij V75 De Nabeschouwing. Dat is een podcast die we per heden op maandag, misschien een keer op dinsdag, aan u zullen laten horen. Heeft alles te maken met de V75 koersen die achter ons liggen. En op maandag en dinsdag ligt dat nog redelijk fris in het geheugen, Bas. En dan kunnen we nog eens even terugkomen op het ticket dat wij hebben gefabriceerd voor de mensen. En ja, daar wil je ongetwijfeld het een en ander over kwijt. En dat gaan we dus per heden doen vanaf deze plek in Joure. Beginnen we vorige week met het eerste onderdeel. Ik vond dat een prachtige koers.
Ja, en ik denk ook als je die koers nog 10 keer verrijdt, dat je 10 keer een andere uitslag krijgt. Heel bewogen koersverloop. En ja, de winnaar heeft heel veel te maken met het koersverloop.
Ja, dat was uiteindelijk Silver Bullet en die ging in het voorwerk voor geen meter.
Die ging echt voor geen meter, ja. En in de koers zelf draafde die eigenlijk ook niet optimaal, hoor. William Ekberg die won nu zijn eerste V75 koers. En hij reed uiteindelijk wel een hele goede rit met dat beestje. Een beetje slalommend en uiteindelijk precies op tijd voor de overwinning. De schoonheidsprijs voor zijn gangen kreeg hij ook in de koers niet.
Nee, dat is die jongens eerste V75 overwinning, hè?
Ja, ja.
Prachtig. Ja. Nou staan hier een paar paarden in. Als de mensen even hun notitieboekje erbij pakken, die we wel kunnen gaan onthouden. Hè? Want er liepen er een paar in koers.
Ja, nou ja, goed. Het lastige voor Erik Adelson was, hij had natuurlijk een geweldige start met vanaf nummer 12 met Raven Deja Vu. Zijn probleem was dat Emperage Hanover, de stalgenoot van mijn favoriet, die lag aan kop. Mm-hmm. En Erik heeft wel de vraag gesteld. Nou, Ulf Olsson liet duidelijk merken dat hij niet van zins was de kop over te geven. En vervolgens kwam de aanval van Leave Your Socks On. Ja, Erik die was natuurlijk goed wakker. Dus die dacht van ja,
Ik moet niet in een partijtje terecht.
Nee, komen. Precies. Ja. Dus die is mee opgereden. En ja, daardoor kreeg Leave Your Socks On natuurlijk ook een veel zwaardere koers. Ja, en voor Raven Deja Vu was op dat moment al duidelijk dat overwinning, dat zou moeilijk gaan worden voor hem.
Liep uiteindelijk nog lang goed door. Maar Gogobet Sisu, die komt verschrikkelijk hard. Als het iets verder is, wint hij het nog. En die had een fout in de beginfase.
Ja, maar goed, daar zeg je het ook goed. Daar is de laatste tijd wel steeds wat mee met Gogobet Sisu. Inderdaad, hij kwam heel hard af. Ja, ik denk ook op basis van klasse was het op voorhand ook het beste paard. Ja, ik denk dat er momenteel veterinair waarschijnlijk iets scheelt met het paard.
Ja, Urjan had het al gezegd, hè, na het voorwerk. De bochten die gaan niet lekker.
Nee, precies. Ja, klopt.
Al met al was een levendig koersverloop met uiteindelijk een verrassende winnaar die wij nog op het ticket hadden. Al met al een mooi begin. Maar toen kwam de eerste banker en dat was Bol Brage. En ja Bas, man, wat zat hij vast.
Ja, en zaterdag zei iemand nog tegen me van, goh, wat hadden jullie een pech. Het punt is, we hadden geen geluk. We hadden al een beetje gespeculeerd op het feit dat Sunbu Nova de kop zou gaan nemen. En dat hij vanaf de rug op een gegeven moment wel een gaatje zou gaan krijgen.
Ja, maar dat gaatje had hij, Bas, in het begin. Hoeveel ruimte wil je hebben?
Ja, maar Rogier, kijk, je moet je realiseren, een paard is geen auto. En voor een koudbloed gaat dat al dubbel en dwars op. Dus op een vierkante centimeter even naar rechts sturen en dan weer ho en dan weer gaan. Dat is het recept om een paard te laten springen. En inderdaad, 20 meter, 30 meter na de start had hij in theorie de ruimte om een spoortje naar buiten te sturen. Feit is ook, een seconde later zat dat paard al naast zijn wielen. Ja, en als hij zo haaks naar buiten had gestuurd, ja, dan loop je gewoon het risico dat zo'n paard springt. Daarnaast heb je ook nog te maken met de Zweedse reglementen. Het was sowieso krap geweest. Ik neem het Juicen niet kwalijk dat hij niet uitrok op dat moment.
Maar dan kom je op de rug te liggen van een man als Koep. En die weet als geen ander natuurlijk wie er achter hem ligt.
Dat sowieso. Maar goed, ik denk dat Goep had ook niet super veel meer over. Maar inderdaad, wat jij zegt, de laatste bocht in zat ik wel bij mezelf te denken van vlucht nou. Ja. Maar ja, dat deed hij natuurlijk niet. Dat deed hij goed. Het blijft wel heel jammer. Want ik denk wel dat als Bol Brage de laatste bocht in ruimte had gekregen, dat hij top speed, dat hij nooit geklopt zou zijn geweest door Goli Rubin.
Nou ben jij daar iemand aangesproken waar je van je geneigd bent om iets aan te nemen. Je vriend Terry Koperberg. En die verweet je meer of meer deze bank.
Ja, Terry die zei, nou ben je al jaren preken aan het ophangen over paarden met een gesloten startnummer, dat je die nooit moet banken. En nu doe je dat toch. Dat is voor mij onbegrijpelijk. Nou, daar heeft Terry ook gewoon een heel goed punt. Kijk, eerlijk gezegd is voor mij nog een beetje wennen met het nieuwe programma dat ik op donderdagochtend al de banker van de week moet aandragen. Dat kwam nu ook nog een beetje onverwachts in combinatie met de live Ascot meeting. Kijk, achteraf had ik misschien moeten zeggen het paard van de volgende koers dat de banker van de week was. En dat dit meer de risicobanker was. Hè? Want we waren ons op voorhand heel bewust dat we een risicootje namen met het oog op de insluiting. Ik heb geen spijt van de banker op zich. Gewoon omdat die op procenten heel interessant was. Ik zou het alleen geen banker van de week genoemd moeten hebben. Maar dit was een duidelijke risicobanker.
Ja. Nou, daar zijn we aangekomen bij die tweede banker, Nicoise de Gul. Ja, gewoon fair en square verslagen, zou ik zeggen.
Ja, nou ja, goed. Hè? De uitgangspunt van hij gaat de kop nemen en dan gaat hij een heel eind komen. Dat was in ieder geval goed. Dus in die zin sta ik nog steeds wel achter de banker. Je kunt je afvragen, zou Oscar Kinnenblom onderweg... Hè? Het was beter geweest als hij wat harder had gereden onderweg. Want het kwam nu op het laatste stukje aan op een explosief stukje speed. En daar legde hij het gewoon op af, want echt moe was hij nog niet. Tegelijkertijd kun je je ook afvragen, zou dat de uitslag hebben veranderd? Want PewDiePie liep gewoon echt een hele goede koers, lastige openingsfase. Vervolgens de rest van het parcours in het dode spoor, dus uiteindelijk een verdiende winnaar.
Vierde onderdeel, Today's Estelle. Makkelijke winnaar eigenlijk, hè?
Ja, kijk, de vraag is, wat was er gebeurd als die de grote favoriet niet eruit zou zijn gesprongen?
Balsamine vond.
Want waarschijnlijk zou Today's Estelle die aanval niet hebben kunnen opvangen. Ja, het is ook een gegeven dat Balsamine vond veel vaker wel springt dan niet. Dus in die zin was het niet verrassend dat ze sprong.
Nee, dat had je overduidelijk bij het juiste eind. En bovendien had je die Today's Estelle wel aardig op de korrel. Hè? Die stond wel op het ticket, 4%.
Ja, en de trainer was vooral heel erg optimistisch. Hè? En ook met het oog op alle wijzigingen. Hè? Voor het eerst rondom zonder ijzers en dat soort zaken. Anders Wallin heeft 4 paardjes staan. Die won deze dag ook 2 koers. En die was op voorhand over beide paarden al heel optimistisch. Ja, als je die Zweedse trainers een beetje kent en een beetje kunt inschatten van hoe serieus moet je die woorden nemen, nou, dan weet je, als Anders Wallin van de voren zegt, ik denk een winkans te hebben, ja, dan moet je daar gewoon rekening mee houden.
Ja. Vijfde onderdeel, prachtige winnaar Swagger. Publiek op de banken, wat daar aanwezig was. Ja, het scenario waar jij op voorhand voorspelde, dat kwam niet uit. Hij troef toch Sayers af van start af.
Ja, nou, we hebben de beelden gezien van de vorige start dat ze elkaar troffen. En toen behield Sios denk ik wel een halve lengte voorsprong. Nu was het omgekeerd. Nu was het eigenlijk in een zucht. En dat was in één klap was het eigenlijk beslist, de strijd om de kop. Ja, en toen zat eigenlijk ook die strijd om de overwinning er gelijk al op.
Achteraf bezien, was Swagger toch de banker van de dag?
Nou, weet je, dat heeft... Ik ben dan toch ook altijd met spelprocenten te maken en met spelwaarden te maken. En kijk, zo Mats Juurse die geeft van tevoren duidelijk aan, als ik de kop weet te behouden, dan ga ik het voor kop af proberen. Je weet dat je in die koers niet heel veel paarden nodig hebt buiten Swagger en Sios. Ja, ook achteraf heb ik er eigenlijk niet... de redenatie op voorhand was oké. Van wat gebeurt er als hij in de dode sport gaat komen?
Maar hij won wel heel indrukwekkend.
Nee, maar goed. Ja. Moment dat hij de kop nam... Ja, toen wist je al, het zit erop. Ja. Het is klaar. En toen wist je al dat je 2 streepjes te veel op je ticket had staan.
Dat is duidelijk. Het zesde en voorlaatste onderdeel was, ja, ook hier heb ik toch wel weer optimaal genoten. Moeten we misschien wel even rechtzetten, want wij hebben zo'n voorbeschouwingsshow. Het verhaal was met achterijzers defensieve trip voor Upstate Face. En uiteindelijk werd het toch alle ijzers eraf en frontaal in de aanval.
Ja, en zo zie je ook maar hoe belangrijk het is om zo lang mogelijk te wachten met het inleveren van je ticket. Zeeturf zal misschien niet helemaal blij zijn met deze bewering. Maar juist die last minute wijzigingen, die krijg je nog mee. Paarden die op het laatste moment geschrapt worden, die zouden toch ook nog van invloed kunnen zijn op jouw hele systeem. Ja, en bij Upstate Face werden de berichten op zaterdag anders. Het was ineens wel dat hij met rondom zonder ijzers zou koersen. Ja, na afloop las ik trouwens nog in de traafronde dat Colgini ook tegen Adison had gezegd, deze koers is al klaar. Als je doet wat ik zeg, dan kan je deze koers niet verliezen. Nou, Adrian verklaarde dat Erik precies naar hem geluisterd had. Dus dan kon er al geen andere uitkomst zijn dan deze.
Nee. Nou, het verhaal Cap Lane was natuurlijk subliem eigenlijk. Hij trok weer te hard en dat brak hem op.
Ja, nou, ze hadden natuurlijk wel een ander hoofdstel aangedaan. Hij had nu een trekhoofdstel aan dat hij in ieder geval onderweg niet gesloten was, zoals normaal. Maar ja, hij was, dat is toch ook een beetje wat de aard van het paard. Hij was gewoon driftig onderweg. Upstate Face kwam er gelijk naast te zitten. En op dat moment zat de koers ook op slot. Hè? Want het was duidelijk dat Adison was niet van zins om die positie in het dooispan nog eens een keer af te staan. Ja, en dan hebben we te maken met twee jonge talenten in deze koers. Mats Djuse en Rickard Skoglund.
Mag ik over Skoglund vragen? Heeft hij zich een ronde verteld?
Nee, ik denk van niet. Ik denk dat hij op een gegeven moment... Het ging eigenlijk zo dat Mats Djuse, die besloot vanuit het achterveld uit te trekken naar het derde spoor en op te gaan rijden naar voren. Op het moment dat Rickard Skoglund dat in de gaten kreeg, trok hij voor hem uit. Waarschijnlijk met de gedachte, joh, ik ga Adison inhalen, ga ik in het dooispoor zitten en dan laat ik Algot zo net ook nog voorbij en dan heb ik een perfecte positie. Ja, wat die jongens op dat moment gewoon verkeerd doen, Adison gaat op dat moment de positie in het dooispoor niet meer afgeven. Dus als op het moment dat je daar al op gaat rijden, dan weet je dat je de rest van het parcours in het derde spoor moet vervolgen. Mm-hmm. Ja, totaal nodeloze tactische manoeuvres van beide jongens.
Beide paarden in de fout.
Beide paarden uiteindelijk ook in de fout. Ja, we hadden voor de zekerheid nog twee paarden erbij. En is het toch vervelend als die twee favorieten naast elkaar aan het strijden zijn aan kop en in het dooispoor, is het toch fijn dat je met het oog op het speedscenario in de laatste rechte lijn, dat je er in ieder geval nog twee paarden bij hebt. Ja, dan zie je beide mannen hun koers verrijden.
En nou komt er een gedoodverfd koppel binnen eigenlijk, achteraf. En dat brengt nog 6,60.
Ja, dat is echt een waanzinnig mooie uitbetaling. Misschien moeten wij in het vervolg van onze V75-shows misschien ietsje meer aandacht hebben voor de dubbelwinnend en andere spelsoorten. Mm-hmm. Want ik denk dat eigen roem stinkt. Maar ik denk toch dat de kijkers best wel hun voordeel hebben kunnen doen met de informatie die wij hebben aangeleverd in ieder geval.
Absoluut. Voordat we nog even wat reacties uit het veld door gaan nemen, Bas. Eerst even naar het laatste onderdeel. Man, wat heb ik genoten.
Ja, genoten. En anderzijds, je kunt je vast nog herinneren dat wij hoe gebankt hadden tijdens de Harper en Overslop. Ja. Had hij de vorm van vandaag maar gehad. Want,
maar hij liep toen toch ook. Wat hadden we nou nog meer van hem kunnen verwachten in die Harper's en Overslop?
Nou, ga bijvoorbeeld eens naar het verschil wat hij nu maakt met Wild Love. Ja. En kijk, wat deze overwinning eigenlijk zo bijzonder maakt is, Ferry Kronos kwam relatief makkelijk aan kop. Dat was een beetje naar verwachting. Wat ik niet verwacht had, is dat hij vervolgens een hele rustige eerste kilometer kon rijden. Ja, en Ferry Kronos, die werd de laatste kilometer geklokt in 1,95 van kop af. Ja, dan is het in principe onmogelijk, zeker vanaf de positie waar Hoeshoe zich bevond, om dan zo'n koers nog te kunnen winnen. Dus ga maar na hoe snel die de laatste kilometer geweest is.
En toch wist de trainer het al, hè? 500 meter van huis.
Ja, dat zei hij natuurlijk in de ATG live-uitzending, maar dat was natuurlijk maar gekheid. Want later zei hij in de media ook van, joh, als je weet dat zo'n eerste kilometer voor dit niveau zo langzaam gaat, ja, dan kan het eigenlijk niet meer om een Ferry Kronos nog te kloppen in de slotfase. Ja, en toch lukte dat.
Ja. Ik moet zeggen, de uitbetaling was niet slecht, Bas.
Nee, er zit natuurlijk een jackpot in. Dat helpt met het oog op de zevengoed uitbetaling natuurlijk sowieso. Maar ja, goed, je ziet toch dat het loont. Kijk, je kunt er op voorhand van uitgaan, het gaat niet veel brengen en je ticket op die manier invullen. Je zadelt jezelf eigenlijk in twee opzichten met een handicap op. Ten eerste, als jij op die manier je ticket invult, weet je van tevoren al, als ik hem goed heb, weet ik zeker dat het geen hoge uitbetaling is. Ja, en ten tweede, stel die hoge uitbetaling gaat wel vallen, dan weet je eigenlijk al dat jouw ticket het niet gaat worden. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar het ticket van Björn Better, die had in de laatste 4 koersen gebankt. Dat is 4 keer een eerste favoriet. Ja, als dat ticket goed is, ja, linksom of rechtsom, dan weet je al, dat gaat nooit veel brengen. En deze meeting laat weer zien, het loont gewoon om beredeneerd tegen gedoodverfde favorieten in te gaan. Mm-hmm. En een Balsamine Font hebben wij ook van tevoren heel duidelijk aangegeven. Mensen, dit is gewoon het prototype van een slechte banker.
Ja.
Laat ik dat trouwens aan toevoegen, want dit klinkt misschien een beetje onnodig hard, deze kritiek. Mm-hmm. Laat ik die kritiek ook gelijk om mezelf betrekken met de keuze voor Boel Brage. Dat was eigenlijk ook een schoolvoorbeeld van een slechte banker. Omdat die vertrok vanaf een gesloten startspoor. Nou ja, we hebben gezien, het gaatje moet nu nog komen.
Ik kan er nog iets erger voor je maken hoor, Bas. Want je hebt nog niet 1 banker geraden.
Nee.
En je haalt daarmee fora. We hebben er 2, hè? Het nakoersenforum en het Draffe Rensportforum. En ik las daar toch eentje voorbij komen die zei, je kunt in ieder geval de bankers van Bas van je ticket laten. Want daar spaar je mooi wat geld mee uit.
Ja, en er valt ook weinig tegenin te brengen tot nu toe. Want de ene keer met pech, de andere keer gewoon verkeerd gezien. Feit is dat inderdaad nog geen 1 banker is binnengekomen. Laat ik duidelijk zijn, daar maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over. Dat klinkt waarschijnlijk veel arroganter dan ik het bedoel. Maar ik loop al lang mee in deze sport. En ik weet inmiddels uit ervaring wel dat ik 3 of 4 keer per jaar die V75 goed moet hebben. En dan spring ik er gewoon uit op jaarbasis. Dus als het een week of 4, 5 niet wil lukken en de bankers willen niet lukken. Daar raak ik niet echt van in de war. Want er zullen nog meerdere meetings komen dat mijn voorbeschouwing nog een stuk slechter gaat zijn dan dat die afgelopen meeting was.
Nee, daar staat heel veel nuttige informatie bij, Bas. En ik hoop dat gewaardeerd wordt. Wij sluiten de nabeschouwing hier af. Ik dank jou weer voor jouw bijdrage, Bas. En graag tot de volgende. Nog wel even belangrijk om te zeggen. Wij maken live shows van de reguliere V75 koersen. Regulier betekent zaterdag namiddag 16:20. En als dat afwijkt, dan komen het wat in de problemen. Dus de zondag van volgende week geen live show. We moeten nog wel even nadenken, Bas, hoe we het wel in gaan vullen. Je komt wel met een ticket, hè, denk ik.
We gaan in ieder geval op de Trotter website en op zaterdag een ticketvoorstel doen. En wij blijven wel het spoor hanteren van het groepsticket. Want ik heb ook al van verschillende mensen de opmerking gekregen van, hoeveel mensen zijn er nou die voor 300 kunnen inleveren? Nou, dan is mijn vaste antwoord. Ik doel daar ook mee dat het gewoon verstandiger is en misschien wel leuker is om het met een groep te doen. Want ten eerste heb je gewoon meer munitie. Hè? Je kunt voor een hoger budget invullen. En neem nou maar van mij aan dat als je gezamenlijk zit te hopen op een paard en gezamenlijk het V75 goed hebt, ja, gedeelde vreugde, zullen we er maar van maken, is dubbele vreugde.
Ja. Nou ja, maar en buiten dat, kijk, het is ook een aanvulling op de Z-Turf-expert Björn Better. Hij komt iets voor ons uit met zijn ticket en bankers. Hij heeft een klein ticketje van tussen de 20 en de 30 euro. Dat kan ook. Wij komen met een groot ticket met kans op die enorme klapper. Want daar leent het spel zich voor.
Dat is misschien, daar heb je gelijk in. Misschien is dat wel van belang dat we nog eens een keer extra benadrukken. Het Trotter V75 ticket richt zich echt op een grote uitbetaling. Dus mocht er eens een, die meeting zitten er vaak genoeg bij, mocht het een favoriete parade worden, dan is de kans vrij groot dat wij het niet hebben.
Nee, en ik kan nog een klein tipje van de sluier geven. Achter de schermen wordt er enorm aan gewerkt om groepstickets weer mogelijk te maken. Op zieturf.nl. Dat gaat een heel professioneel gebeuren worden. Vanuit Zweden overgenomen. Daar gaat nog wat tijd in zitten. Maar ter zijner tijd zal het dus mogelijk zijn om gewoon in dat ticket een aandeel te kopen. Ja, en nogmaals, een aandeel in een enorme uitbetaling is toch lekker.
Ja, en ja, kijk, iedereen beleeft dat spelletje natuurlijk anders. Persoonlijk heb ik er geen aardigheid in om een ticketje van 20 euro in te leveren. Omdat ik me dan gewoon veel te... Ja, leuke outsidertjes kan je dan al veel lastiger meenemen en dergelijke. Dus ja, ik pleit ervoor. Verzamel een groep mensen bij elkaar die daar aardigheid aan hebben. Het Trotter-ticket, dat is echt bedoeld voor een ploegje met een vriendenploegje of wat dan ook.
En als mensen nou met ons ticketje mee willen doen, Bas? Staan we er voor open?
Wij staan er zeker voor open. Het is inderdaad, wat jij net al aangaf, het is de nieuwe ontwikkelingen nog even afwachten hoe dat zich helemaal definitief gaat vormen. Maar wij zouden het alleen maar toejuichen als mensen zouden willen participeren in ons ticket.
Mooi. Mooie afsluiter. We danken u. Graag tot de volgende.